Welkom bij de podcast over de grootste uitdagingen van Nederland. Leuk dat je luistert. We worden ouder en gaan steeds meer van ons zorgstelsel vragen. Is het Nederlandse zorgstelsel klaar voor die aanzwellende vraag? We willen met elkaar meer zorg en ondersteuning. We medicaliseren, maar tegelijkertijd klinkt ook de roep om de zorguitgaven te reduceren. Jan-Willem Veldhuizen, hoofdeconoom van PwC, praat met Willeke Bakker, partner bij PwC binnen de publieke sector en gezondheidszorg, over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Aan welke knoppen kunnen we draaien als samenleving om dit te waarborgen en passende zorg te kunnen blijven aanbieden? Waar staan we nu en vooral waar moeten we naartoe?
In Nederland geven we 100 miljard euro elk jaar uit aan zorg. Een nationaal inkomen is 800 miljard, dus dan reken maar uit, 12,5% betalen wij aan zorg. Dat zijn zorguitgaven. En nou ja, het wordt vaak zorgkosten genoemd. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje gek. Hè? Waarom hebben we het hier over kosten? Terwijl we bij, ja, het zijn uitgaven. We hebben het ook niet over defensiekosten of onderwijskosten of vakantiekosten. Dan zeggen we altijd uitgaven. Maar kosten heeft op een of andere manier, de zorg heeft op een of andere manier een soort aura van ja, dat zijn kosten. En daar willen we ook eigenlijk van af of dat willen we minder hebben enzovoorts. Nou, 100 miljard. Zo ongeveer 6.000 euro per mens, per Nederlander per jaar. Een derde komt uit de zorgverzekeringswet. De zorgverzekeringspremie die we elk jaar betalen. Een derde komt uit de algemene middelen, gewoon de belastingopbrengsten. De algemene belastingopbrengsten. En ongeveer een derde komt uit de wet maatschappelijke ondersteuning. Vroeger de AWBZ, nu de WMO. Als je dit vergelijkt met andere landen zijn we daarmee de nummer 2 in de wereld. Alleen de Verenigde Staten geeft per hoofd van de bevolking nog wat meer uit dan zorg. Ook wel veel meer trouwens. Maar in Nederland staan we dus op de tweede plaats. Maar dat is een beetje een definitiekwestie. Want wij stoppen er wel wat meer in zorgkosten. We hebben heel veel zorg geprofessionaliseerd vergeleken bij andere landen. Een voorbeeld wat ik vaak noem is de GGZ. Wij hebben een GGZ en in Duitsland hebben ze dat niet. Bijvoorbeeld. Ik heb wel eens een Amerikaans collega gesproken. Die zegt, ja, jullie hebben de GGZ en wij hebben gevangenissen. Enzovoorts, dus heel veel van de geestelijke gezondheidszorg dat hebben wij geprofessionaliseerd. Dat herkennen we waarschijnlijk allemaal wel. Hoe keek jij daar tegenaan? Er is dus, behoefte om die kosten te reduceren. Maar is dat überhaupt mogelijk?
Ja, ik denk zeker dat dat mogelijk is. Wat je ziet, hè, is dat we ook de afgelopen jaren, je ziet een enorme toename aan kosten of uitgaven, zoals we dat eigenlijk zouden moeten noemen. Maar dat we ook steeds meer zijn gaan doen en zijn gaan medicaliseren. Terwijl dat ook gewoon vaak maatschappelijke vraagstukken zijn. En door het opknippen van WMO, zorgverzekeringswet, WLZ, betekent het ook nog dat die domeinen ook op een goede manier moeten gaan samenwerken. Waarbij bijvoorbeeld als je kijkt naar mensen met dementie, die hebben te maken zowel met de WMO als de zorgverzekeringswet, als de WLZ gedurende hun hele ziekteproces. Maar heel veel van de ondersteuning die ze eigenlijk nodig hebben, is sociale ondersteuning. Nou, en als wij alles gaan medicaliseren, dan trekken wij misschien onbewust of bewust wel te veel ook in de zorguitgaven. Terwijl dat misschien wel uitgaven zijn die we niet zouden hoeven te maken als wij gewoon elkaar als maatschappij ook beter ondersteunen.
Maar wat jij nu schetst is dat er ook, er zijn allemaal verzuilingen zou je het kunnen noemen, in de gecompartimentering in de financiering, wie betaalt wat, waarvoor en hoe noemen we dat. Maar dat betekent dus dat er gewoon eigenlijk een sprake is van een hele grote inefficiëntie. Kan ik me voorstellen. Ze hebben allemaal coördinatieproblemen enzovoorts. Is dat de ziekte van Nederland, zal ik maar zeggen?
Nou, ik denk wel dat de grootste knop waar we aan zouden moeten draaien, de volumeknop is. Dat we goed moeten kijken ook, hè, als je kijkt naar passende zorg, wat denk ik een hele goede beweging is die nu door de politiek wordt ingezet, maar ook door het Zorginstituut, door de NZA, om te kijken wat is passende zorg en wat is passende bekostiging die daarbij hoort. Dat we goed kijken ook in de actie tussen zorgverlener en patiënt. Het samen beslissen wat is echt de goede oplossing voor deze patiënt. Kijken hoe we de zorg het dichtst bij de patiënt kunnen organiseren. Ook meer vanuit de samenleving kunnen mobiliseren. Dan halen we een stuk van de overbehandeling die er nu daadwerkelijk is, halen we wel uit het systeem.
Heb je een beetje een idee hoeveel die overbehandeling is? Want dat is wel heel
dat verschilt wel heel erg per sector hoeveel dat zou kunnen zijn. Maar wij zien het breed, zowel in de ziekenhuissector. Nou, dat hebben de recente voorbeelden, denk ik, die iedereen ook in de media heeft kunnen lezen bij Bernhoven, bij Rivas. Ook het onderzoek wat daarover heeft plaatsgevonden. Ook laten zien dat er zeker wel 10-20% wel uit het systeem te halen is. Maar wij zien een vergelijkbare beweging. Dus in de ouderenzorg, de jeugdzorg, de GGZ. waar dat nou ja, ook aan de orde is. En we hebben ook heel veel aanbod extra gecreëerd de afgelopen decennia, waardoor ook meer vraag is ontstaan. Dus we willen ook met elkaar meer zorg en ondersteuning.
Willeke, je hebt het over passende zorg. Maar wie bepaalt eigenlijk wat passende zorg is? Dat lijkt me een heel groot dilemma.
Als je kijkt naar passende zorg, moet je binnen die driehoek tussen patiënt, zorgaanbieder en financier, moet je kijken van ja, hoe kun je dat passend inrichten, doelmatig inrichten. Is ook een element van, wat is een redelijke prijs? In de interactie tussen professional en cliënt, van samen beslissen wat op dat moment ook de goede behandeling of ondersteuning is. Dichtbij, dus op de juiste plek, gelijk op de juiste plek. Dus niet eerst 5 verschillende diagnoses en dan maar zoeken waar de patiënt het beste behandeld kan worden, is daar een element van. Het moet niet alleen gaan over ziekte, dus dat is die medicaliseringstendens die we zien, maar echt over gezondheid en zelfredzaamheid. Nou, en ik denk dat op dat laatste vlak echt nog heel veel te halen is en dat dat ook een positieve bijdrage aan de arbeidsmarkt kan leveren.
Maar denk jij dat patiënten dat zelf kunnen? Als je eenmaal patiënt bent, dan zit je natuurlijk in een super afhankelijke positie. Nou, en dan hebben we het zo geregeld dat er een zorgverzekeraar is die zegt, nou wees gerust, wij zorgen dat er goed onderhandeld wordt over de diensten die je kunt krijgen. Maar je zit toch tegenover een professional dan. Ja, ik zou zo geloof ik zelf meestal geneigd zijn om te zeggen, nou, wat u zegt is verstandig en dat zal wel goed zijn. En het wordt vergoed door de verzekeraar. Dus in hoeverre is dat die patiënt, in hoeverre wil die, kan die, mag hij daar een rol bij spelen?
Ja, dat is een heel terecht punt. Hè? Want vaak willen we als patiënten ook de beste dokters. Of hè, luisteren we ook naar de adviezen van dokters. Maar het is ook zo dat er vaak toch wel keuzemomenten zijn. Zelfs in de hele zware oncologie behandelingen of doorbehandelingen. Begrijpt u wat dit betekent, hè, als we dit gaan doen? Snapt u goed wat de consequenties zijn om daar echt tijd te nemen voor die shared decision making, zoals wij dat noemen. En dat leidt dan uiteindelijk, zien wij, toch tot andere keuzes voor heel veel patiënten. Dus het is zeker zo dat het goed is om te luisteren naar het advies van de dokter. Maar je hebt daar zelf als patiënt, cliënt zeker een rol in. En dat geldt des te meer als je het hebt over de ouderenzorg of de jeugdzorg of de GGZ-zorg. Wat ook heel erg met je eigen leefomgeving en context te maken hebt. En waar vaak ook je familie of je gezin ook een rol heeft om jou te supporten in een stuk behandeling. En die waarvan het ook heel goed is wat wij zien, dat die betrokken worden ook in de behandeling en in de ondersteuning en daar zelf ook een rol in kunnen vervullen om die zelfredzaamheid ook te bevorderen. En daardoor neemt ook weer die behandelcomponent neemt af. Dus ja, luisteren is goed, maar de eigen rol benadrukken en mensen in staat stellen om zelf keuzes te maken is een hele goede interventie.
Ja, ik heb er eigenlijk 2 vragen over. Eén is, het lijkt mij een heel tijdrovend en heel intensief proces waar je helemaal in moet worden opgeleid, hè, ook als professional. Kunnen dokters dat? Kunnen verpleegkundigen dat? Kunnen artsen in de GGZ, kunnen die dat? En de tweede is, hebben ze niet een prikkel om toch af en toe een beetje iets voor te schrijven wat misschien wat meer oplevert? In hoeverre zitten dat soort dingen nog in het systeem?
Ja, er zitten zeker wel prikkels ook in de weg, hè, om voor het feit, hè, dat je 5 minuten schrijft, ook voor die 5 minuten betaald wordt, of voor bepaalde medicatievoorschriften. Dan wordt wel steeds in toenemende mate gezocht naar van hoe krijgen we die prikkels, hè, die financiële prikkels uit het systeem. Maar hè, jouw andere punt van ja, het is soms ook wel lastig, gewoon hè, vanuit professie, van om een andere rol misschien wel aan te nemen of meer tijd te besteden aan dit soort ook ingewikkelde vraagstukken. Daar heb ik 2 voorbeelden van wat in de praktijk zien van waar dat heel goed werkt, is bijvoorbeeld in de GGZ. Hè. Zetten we naast bij bijvoorbeeld intakes van GGZ-cliënten. Wordt steeds meer ook een ervaringsdeskundige die dit bijvoorbeeld al eerder heeft meegemaakt, eenzelfde ziekte of eenzelfde aandoening, dan wel eenzelfde klacht, wordt bij de intake naast de psychiater gezet, waarbij ze samen het gesprek voeren met degene met wie ze de intake hebben, waardoor uiteindelijk blijkt dat er een kwart minder instroom in de GGZ plaatsvindt, doordat die ervaringsdeskundige wel dat handelingsperspectief heeft vanuit zijn eigen ervaring om toch te zeggen van ja, misschien moet je dat eens proberen. Of hè, kijk eens naar die lotgenotengroep om daar eens het gesprek te gaan voeren. Of hè, misschien moet je eens kijken naar je werkomgeving of daar niet een oplossing te vinden is. Dus dat geeft ook zo'n psychiater weer andere inzichten van ja, zo zou ik ook mijn eigen vak en mijn professie anders kunnen uitoefenen door juist dat perspectief van de ervaringsdeskundige mee te nemen. Dus dat is 1 voorbeeld. Een ander voorbeeld is meer tijd voor de patiënt in de huisartsenzorg, waarbij wij aan het experimenteren zijn om huisartsen voor sommige consulten meer tijd te geven en voor andere eenvoudige klachten dat misschien ook digitaal af te kunnen doen. En voor die complexe vragen, als er meer tijd voor de patiënt is, leidt dat uiteindelijk tot ook minder diagnostiek aanvragen, minder doorverwijzingen en ook een huisarts die toch meer aandacht kan geven aan de patiënt en minder werkdruk ervaart. Nou, en met de huidige uitstroom van het aantal huisartsen en met name ook jonge huisartsen is dat denk ik een hele hoopvolle ontwikkeling. En dan moet je dus echt de ruimte geven om hiermee te experimenteren en dat ook in de alle bekostigingssystemen ook op een goede manier uiteindelijk te verwerken. Maar echt die adoptie door de professionals zelf is een hele belangrijke factor.
Ja, we horen veel klachten in de zorg of klachten vanuit de zorg over werkdruk. Hè? Dus van eigenlijk over alle geledingen heen. Ik heb ook wel eens ergens gelezen dat we in Nederland heel efficiënte zorg hebben. Hè? Dus dat wij hebben relatief veel patiënten per huisarts. Hè, vergelijken met de landen om ons heen bijvoorbeeld. En dus blijkbaar zijn we efficiënt enzovoorts. Maar dat heeft als keerzijde vermoedelijk dat die huisarts dan weer wat minder tijd heeft dan zijn collega in België of Duitsland. Dus in hoeverre kunnen we die flexibiliteit inbouwen? Kunnen we ons dat veroorloven? Als we al 100 miljard uitgeven aan zorg, hoe krijgen we dat dan voor elkaar?
Ja, het klopt heel erg wat je zegt. Hè? Want de huisartsen hebben enorme praktijken. Als je kijkt naar de populatie in vergelijking met andere landen. En er is ook steeds meer naar de huisartsen toegekomen. Hè? Vanuit de tweede lijn, vanuit de ziekenhuizen, vanuit de gespecialiseerde GGZ, vanuit de ouderenzorg. Steeds meer concentreert zich om die huisarts heen. Want die huisarts moet maar meer gaan doen. En er meer bij gaan doen. Ontstaan er allerlei praktijkondersteuners omheen rond GGZ en andere problematiek. Maar dat heeft tot dusver eigenlijk onvoldoende een oplossing geboden. En de huisarts zou zijn tijd moeten besteden, of haar tijd, aan nou, die patiënten die dat echt nodig hebben en daar juist meer tijd aan kunnen besteden. En ook een alternatief zouden ze moeten voelen en ervaren en kennen om ook patiënten die nou ja, eigenlijk helemaal niet bij de huisarts terecht hoeven te komen, bijvoorbeeld met een digitale oplossing te kunnen helpen. Misschien met een publieke voorziening rond nou, zelfhulp of een stuk GGZ getinte ondersteuning. Dan wel naar het sociaal domein. Nou, misschien een welzijnscoach die ook heel goed bepaalde patiëntvragen kan oppakken. Dan wel een wijkverpleegkundige die heel dicht tegen de huisarts aan zit. Die ook echt vanuit die ondersteuning in de wijken ook heel veel kan afvangen voor de huisarts. Dus ze moeten daar veel creatiever en flexibeler in zijn. En dat vraagt ook iets van het systeem.
Wie is eigenlijk de eigenaar van dit probleem, vind je? Want het kabinet heeft het een en ander besloten in het coalitieakkoord. Dus daar kunnen we misschien nog even over hebben straks. Wat jij daarvan vindt. Maar ik hoor je ook veel zeggen, en dat hoor ik ook vaker, van we moeten dit en we moeten dat enzovoort. Maar wie is eigenlijk de regisseur van het zorgprobleem? Het lijkt me zo'n ingewikkeld. Je kunt het ook moeilijk aan de minister van Volksgezondheid overlaten allemaal. En je kunt het ook moeilijk eigenlijk alleen aan de zorgverzekeraar overlaten. Want we hebben natuurlijk ook, weet je, in die zorgverzekeraarswereld hebben we natuurlijk ook een beetje een soort. Die hebben zo hun eigen rol, maar die kunnen dit misschien ook niet. Dus wie zou dit. Is het heel decentraal klinkt dit toch ook? Gemeenten spelen er een rol in, dat heb ik ook wel. Dat speelt. Wie moet dit oplossen?
Ja, kijk, en daar is niet één oplossing uiteindelijk voor. Hè? Want er zijn natuurlijk twee stromen. De ene stroom zegt van ja, dat zou allemaal veel meer centraal georganiseerd moeten worden. En minister, waarom doet u hier niks aan? En aan de andere kant is de stroom van ja, het moet zoveel mogelijk lokaal, regionaal ingebed worden, die verandering. En vanuit daar moet die verandering komen. Nou, wij zitten vanuit die huisartsentrajecten met alle hoofdlijnakkoordpartijen zitten we aan tafel.
Wie zijn dat, de hoofdlijnakkoord?
Nou, dat zijn de partijen die het hoofdlijnakkoord voor de huisartsenzorg hebben gesloten. Dus dan heb je het over patiëntenorganisaties, dan heb je het over de Landelijke Huisartsenvereniging. Dan heb je het over Zorgverzekeraars Nederland, waar alle zorgverzekeraars bij aangesloten zijn. Dan heb je het over het ministerie zelf. Dus dat is echt de brede coalitie die uiteindelijk de knoppen in handen hebben om hier iets aan te doen. Natuurlijk nou, ook hè, met bepaalde budgetbeperkingen en dergelijke van dien. Maar daar heb je wel alle partijen aan tafel om die beweging in te kunnen zetten. Dus ik denk dat het en is. Want die driehoek tussen patiënt, financier en aanbieder speelt ook hier. Hè, want ook wij als burgers stappen misschien ook wel te snel naar de huisarts. En dus ook wij moeten denk ik de zelfreflectie hebben. Van ja, als wij kijken naar een duurzame, toekomstbestendige zorg, moeten wij misschien ook zelf nadenken over andere oplossingen. Wij zijn ook veel eisend geworden daarin. Voor alles. En nou, ook een verpleegkundige, een verzorgende, iemand die ondersteuning kan bieden. Nou, en dat zie je in het laatste rapport natuurlijk van dit najaar van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat over 40 jaar zou 1 op de 3 mensen in de zorg moeten werken. Willen wij dit kunnen bolwerken? Dus het is niet houdbaar. Dus niets doen is geen optie.
Willeke, wat zijn nou de grote drie kwesties in de care op dit moment?
Ja, er zijn denk ik, als je het samenvat, drie grote vraagstukken. Dat is de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven waarop we sturen. De toegankelijkheid, hè, ook de toenemende wachtlijsten die je in de verschillende subsectoren ziet. En de betaalbaarheid.
Misschien is het leuk om het even af te pellen. In de kwaliteit, wat is het grote probleem in de kwaliteit? Als je naar de statistieken kijkt, dan doet Nederland het eigenlijk heel aardig. Hè? Nederland heeft niet de beste gezondheidszorg als je het meet naar gezonde levensverwachting enzovoorts, maar wel heel behoorlijk. Hè? Dus Nederland doet dat op allerlei statistiekjes. In de OESO doen we het eigenlijk heel behoorlijk. Maar wat is in Nederland wat jou betreft het kwaliteitsprobleem wat we echt snel moeten oplossen?
Als je kijkt naar de care kant en de langdurige zorgkant en de GGZ. Wat wij daar zien is dat er heel veel aandacht wel is voor de medische kant van de zorg. En dat is top, hè? Als je dat vergelijkt met andere sectoren. Maar er is te weinig aandacht eigenlijk voor kwaliteit van leven. Dat horen wij in ieder geval terug ook van patiënten- en cliëntenorganisatie. Dus het echt het volhouden eigenlijk van het gewone en het dagelijkse leven. Aandacht voor zingeving, aandacht voor eenzaamheid, aandacht voor een perspectief op de dag kunnen hebben. Nou, dat klinkt wellicht wat soft, maar dat is wel de aandacht voor de gewone leefomgeving die ontbreekt. En dat is ook logisch, misschien is het ook veel te duur, hè, in bepaalde opzichten. Maar dat is wel, denk ik, waar ook wel een sleutel zit om de zorg betaalbaar en duurzaam te houden.
Is het niet zo dat als je daar nou wat meer aandacht aan zou besteden, iets geld, extra geld voor zou reserveren, dat je dat lang terugkrijgt in zorgresultaat, in kwaliteit. Hè? Dus dat wil zeggen, besteed er iets meer uren aan, maar je krijgt het terug in dat je later er minder uren aan hoeft te besteden. Werkt dat ook een beetje zo, denk jij?
Ja, dat soort mechanieken zien we zeker. Hè? Als je meer vormen van deze ondersteuning de leefomgeving geeft, dan zie je dat bijvoorbeeld ouderen langer thuis kunnen wonen. Of dat chronische ziekten beter beheersbaar worden door op afstand mee te kijken, waardoor mensen minder vaak naar het ziekenhuis hoeven. Als mantelzorgers het ook beter volhouden, hè, om patiënten, cliënten heen, kunnen mensen ook weer langer thuis wonen. Dus dat vraagt een hele andere blik en visie op de zorg die wij verlenen. Dus minder medisch en meer sociaal zou dan het devies zijn.
Op toegankelijkheidsgebied scoren we top. Hè? Dat is aan alle ranglijstjes zijn we als Nederland hebben we zeer toegankelijke zorg. Ook heel erg gesocialiseerd. Dat wil zeggen, iedereen kan in de zorg terecht. Dat is lang niet in alle landen zo, maar bij ons wel. Maar toegankelijkheid staat of valt ook met of je de mensen hebt die het allemaal kunnen doen. Hè? En of je er geld voor reserveert enzovoort. Ze hebben het net over gehad. En hoe zit het met de toegankelijkheid in Nederland? Maak je daar zorgen over?
Ik maak me daar zeker zorgen over. En ook wel omdat ik zie dat bijvoorbeeld de wachtlijstproblematiek echt wel sterk is toegenomen, ook door COVID. Dat we heel veel kwetsbare doelgroepen daardoor nu ook pas naar voren zien komen. En ook die belanden ook op wachtlijsten in de GGZ die al hoog waren. Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn ook hoog. Wachtlijsten voor bepaalde verpleegvoorzieningen, idem dito. Dus ik maak me wel zorgen om die toegankelijkheid, om die wachtlijstenproblematiek aan zich al. En aan de andere kant hebben we ook niet de benodigde professionals om het werk uit te kunnen voeren. Dus ook dat zorgt weer voor oplopende wachtlijsten. Dus we moeten ook echt op een andere manier kijken naar het potentieel wat we voor de zorg en ondersteuning kunnen inzetten.
Ten slotte de betaalbaarheid, hè? Dat was de derde component die je noemde. Ik heb ergens gelezen in een RIVM-onderzoek dat we gemiddeld per Nederlander €5.000 per jaar uitgeven aan zorg. En dat het kan oplopen in 2040 tot €10.000. En dat hangt dan allemaal samen met die factoren als vergrijzing en technologie en steeds meer chronische aandoeningen. Dat klinkt onheilspellend, hè, die betaalbaarheid van de zorg. Nou zijn we een rijk land, maar iedereen voelt aankomen dat niet meer goed betaalbaar is. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, kijk, het arbeidsmarktvraagstuk wordt vaak nog daarboven geplaatst. Hè, dat een nog veel groter vraagstuk is dan de betaalbaarheid. Omdat we, precies wat je zegt, een rijk land zijn en dat nog wel te financieren zou zijn. Ik maak me daar zelf wel druk om. Ik denk als je kijkt naar de vergrijzing en naar de toename ook van chronische ziektebeelden, de toename van mensen met dementie, dat het kostenniveau zo ver op gaat lopen dat uiteindelijk niet meer betaalbaar is. Of dat we het niet meer betaalbaar willen maken. Dus ik denk dat we daadwerkelijk aan dat volume van zorg en ondersteuning wat moeten doen.
Willeke, ik denk dat we wel een bespreking hebben gehad over wat er allemaal aan de hand is en aan de orde is. Het is een veelkoppig monster. Het is ook een beetje somber. Maar wat zou je nou moeten doen? Is er hoop?
Ja, er is zeker hoop. Wij werken elke dag aan fantastische initiatieven en experimenten die nou, zomaar tot nieuwe landelijke standaarden kunnen worden, waardoor we aan al die problematiek toch gelijktijdig kunnen werken. Een van de belangrijkste dingen is om die banen in de zorg echt aantrekkelijk te maken en te houden, zodat we de mensen die voor de zorg kiezen, dat we die behouden voor de zorg, maar ook de nieuwe instroom daarin kunnen realiseren. Nou, dat kunnen we doen door dat werkplezier te laten toenemen. Dat kunnen we ook doen om ervaringsdeskundigen, ander potentieel uit de samenleving te mobiliseren. Technologie in te zetten, waardoor minder regeldruk ontstaat. Er zijn heel veel verschillende initiatieven die daar een bijdrage aan leveren, nu al in de praktijk. Een andere oplossing is dat we de prikkels echt anders gaan inrichten in de zorg. En dat heeft met name ook te maken met financiële prikkels, werken aan ontschotting of afgestemde financiering, als dat een betere term is, waardoor de gemeente, de verzekeraars, de zorgkantoren echt op eenzelfde manier kijken naar van, ja, hoe gaan we die zorg en ondersteuning nou afgestemd, misschien wel via integrale arrangementen, op een goede manier neerzetten, zodat de cliënten, patiënten niet tussen alle schotten elke keer weer nieuwe zorgverleners krijgen, weer nieuwe bekostiging zorgverleners met alle goede intenties het weer anders inrichten. Het maakt het ook allemaal duurder, maar ook niet goed voor de cliënt en de patiënt uiteindelijk. En daar moet echt experimenteerruimte voor komen. Meer experimenteerruimte waar de politiek op kan gaan sturen, wat mij betreft. Ja, en ouderen hebben ook gewoon extra ondersteuning op bepaalde vlakken nodig. Ze worden ouder, even langer met chronische ziekte. Daar moet misschien ook gewoon wel wat extra geld voor beschikbaar komen. Dat hoeven we ook helemaal niet erg te vinden. Maar we moeten wel echt die exponentiële groei eigenlijk, die we zien, moeten we zien af te remmen. Dus daar moeten we deze initiatieven die ik net noemde op inzetten.
Dankjewel voor het luisteren. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of wil je reageren? Dat kan. Stuur ons een e-mail op podcast@nl.pwc.com. Wil je geen enkele aflevering uit deze serie missen? Volg dan onze podcast in jouw favoriete podcast-app. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.